Welkom bij Chipcast. Voordat we gaan beginnen wil ik graag Metis Onderwijsadvies bedanken. Metis werkt elke dag aan hun missie, excellent beroepsonderwijs voor iedereen. Kijk voor tal van inspiratie, praktijkvoorbeelden en praktische tools voor docenten en onderwijsleiders in het beroepsonderwijs op www.metis-onderwijsadvies.nl. Welkom bij Chipcast. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. Chipcast is een wekelijkse podcast over onderwijs. Alles over didactiek, pedagogiek, leren, samenwerken, innoveren, onderzoek, onderwijskundig leiderschap en soms zelfs een uitstapje naar de filosofie. En vandaag ben ik naar mijn alma mater afgereisd, de Vrije Universiteit Amsterdam. Maar ik ben op een hele andere afdeling en in een voor mij redelijk onbekende en ook wel complexe wereld aanbeland. De wereld van de wiskunde. Ik ben te gast bij hoogleraar Joost Hulshoff. Hoi Joost.
Ah, Chip.
Ja, super. Welkom. Top. Dankjewel, dankjewel.
Ja. Erg naar uitgekeken. Ja, dat lijkt heel wat. Ik ben hoogleraar analyse zelfs.
Hoogleraar analyse?
Ja. Ik ben hier in 1999 gekomen.
99? Ja, en daarvoor in Leiden?
Daarvoor in Leiden.
Ja.
En daar was ik UAD en op een gegeven moment was deze positie er.
Ja.
En toen heb ik gesolliciteerd en met wat hulp ben ik hier binnengekomen.
Ja, goed, ik denk wel dat jij het leukste kantoor hebt wat ik ooit heb gezien.
Ja, dat vinden veel mensen. Ik ook.
Toch? Als je nu luistert en je hebt de tijd om even naar YouTube te gaan, dan raad ik je wel aan om dat even te doen. Want wat zien we hier om ons heen? Allemaal kasten met boeken over wiskunde, natuurkunde, stapels papier, maar ook borden, foto's, ingelijst.
Wat is dit? Ja, ik hou van die lijstjes. Dat zijn dus de State of Independence.
Ik zie het. Ja.
De onafhankelijkheidsverklaring.
Ja.
En dat is het Pantheon in Rome. Die krijg ik voor mijn 60ste verjaardag op een feestje voor me. En daar hangen wel Beatles daar.
Ja. Leuk hoor. Nou, we gaan het hebben over een toch een belangrijke vraag. Hoe krijgen we jongeren weer geïnteresseerd in de wiskunde?
Ja, ik zat te denken van, is dat de juiste vraag?
Mm-hmm.
Ik zou als tweede vraag willen stellen van, hoe zorgen we dat scholieren die iets gaan doen na hun schoolstudie, waar ze wiskunde bij nodig hebben, daar goed voor voorbereid zijn.
Ja.
En ik zou eigenlijk al die wiskundevakken wat dat betreft wel willen herzien en zorgen dat daar iets nuttigs gebeurt.
Ja want dan wordt het weer, dat maakt het vak aantrekkelijker en heb je gewoon een
goede
basis.
Ja, daarmee kun je ook het vak aantrekkelijker maken. En dat is niet alleen voor wiskundestudenten, maar eigenlijk voor iedereen die wat met wiskunde heeft.
Ja. Belangrijk.
Ja, en ik heb, ik heb hier wat dingen klaar liggen. Maar
dat,
ik had dit boekje van Schreuninger.
Ja, wie is dat, Schreuninger?
Erwin Schreuninger, die is bekend van de kwantummechanica, van de Schreuninger-vergelijkingen. En ik kreeg dit boekje van een collega van me bij Systeembiologie. En dat ben ik op vakantie gaan lezen. En daar heb ik toen wat stukken over opgeschreven.
Ja.
En toen had ik dat klaar. En toen stuurde ik dat naar hem toe. En toen zei hij, ja, hartstikke interessant. En toen stuurde hij me daarna iets van hemzelf. Hij zei, nou moet je dit lezen. En toen hoorde ik later dat het een voorzetje was geweest. Van, dat hij zei, van als ik dat jou zo geef, dan gaat hij het niet lezen. Dus ik doe eerst dit. En dat heeft geholpen. Dus ik was een beetje voor de gek gehouden. En ik heb hier ontzettend veel van geleerd.
Ja.
En er staat hier een geweldig citaat van, one of the fascinating features of statistical thermodynamics is that quantities and functions introduced primarily as mathematical devices almost invariably acquire a fundamental physical meaning. Ik zou het zelf verzonnen kunnen hebben, maar ik ben geen Schreuninger.
Wat haal je daar dan uit?
Ik herken de uitspraak.
Ja?
En het begint met goede vragen. En proberen daar iets van te maken. En dat hebben natuurkundigen ook heel veel gedaan. Wiskundigen ook natuurlijk, maar natuurkundigen ook. En een van de dingen die ik hieruit goed geleerd heb is entropie. En entropie is belangrijk voor van alles en nog wat.
En wat is entropie voor de luisteraar die nu denkt?
Ja, onwaarschijnlijkheid.
Onwaarschijnlijkheid.
Ja, dus als je een kansexperiment hebt met een aantal events met een bepaalde kans, dan kun je gaan afvragen wat de verwachte onwaarschijnlijkheid van zoiets is.
Okay.
En dan heeft dat per event iets met de kans op dat event te maken. En de natuurkundigen hebben als eerste ontdekt dat daar bij de logaritme van één gedeelde die kans een belangrijke rol speelt. En een logaritme is natuurlijk een van de standaardfuncties waarvan je eigenlijk niet goed op school leert wat die functie is.
Nee.
De theorie is prachtig. Het heeft een enorme rijkwijde. Er ligt hier nog een boekje van. Dat heb ik uit de bibliotheek van Theoretische Biologie gehaald in Leiden. A Mathematical Theory of Communication, dus dat is informatietheorie. Dat is het boekje van Shannon met een artikel uit de Scientific American. En dat gaat over informatietheorie. En daarin komen dezelfde formules voor. En het enige verschil tussen die twee formules is dat bij Schrödinger en Boltzmann, zou ik maar zeggen, is het natuurlijke logaritme. En hier is het de twee logaritme. Ja, dus denk maar aan 2 tot de macht iets of e tot de macht iets. En ja, als ik zeg tot de macht iets, ja, dan ben je eigenlijk meteen terecht bij dingen die hartstikke interessant zijn.
Ja.
Tot de macht, wat betekent dat? En ja, e tot de macht x is de standaardfunctie die je op school leert. En je leert eigenlijk niet goed wat die e is en je leert eigenlijk ook niet goed wat dat eigenlijk betekent.
Terwijl dat juist zo schitterend is. Er zitten allerlei verborgen verklaringen en achterliggende redeneringen die je eigenlijk
En die kan je zeg maar met wat sommige mensen dan dat dagelijkse leven noemen, kan je die heel goed illustreren.
Ja, maar dat doe jij ook, hè? Want in jouw, ik ben jouw oratie gaan lezen uit 2006 of is het 2000? Ja, 2006.
Ja, ik heb hem gehouden in 2005.
Gehouden in 2005?
Ja.
Ja. En de titel daarvan is Veranderingen.
Ja.
En daar gebruik je ook allerlei praktijkvoorbeelden in het begin. Heel praktisch eigenlijk ben je met wiskunde bezig.
Dus veranderingen dat...
Waarom heet het veranderingen?
Nou, veranderingen, je kunt denken aan dingen die veranderen in de tijd of in de plaats. En die veranderingen die beschrijf je altijd met differentiaalvergelijkingen. En differentiaalvergelijking is mijn vakgebied. Dus ik wilde heel graag uitleggen welke interessante differentiaalvergelijkingen er allemaal zijn. En hoeveel plezier je eraan kunt hebben.
Ja.
En dat heb ik geprobeerd te motiveren vanuit... vanuit iets waar iedereen bij kan aansluiten. Dus ik heb over die oratie toen heel erg nagedacht. En dus ik ben begonnen met, maak je nou de hele dag sommen? Dat had voor mij een hele dubbele betekenis.
Ja? Wat dan?
Nou, ik gaf destijds... Ik ben destijds gepromoveerd bij Bert Pelletier. En Bert is onlangs overleden.
Mm-hmm.
En... Dus ik denk wel eens aan hem terug op dit moment. En toen jij dus over mijn oratie begon en ik dat weer teruglas, toen moest ik denken aan wat in Leiden toen de gewoonte was de woensdag voor je promotie gaf je een soort stafcolloquium aan de hele staf over jouw proefschrift. Oké.
Zo.
Daar was iedereen dan bij. Ja, kom daar nu nog maar eens om. Maar dat gebeurde, was gewoon standaard toen. En ik had toen dat verhaal gehouden, een uur lang op het bord gepraat. En vrij recht toe recht aan op mijn proefschrift en de probleemstelling enzovoort afgegaan. En laten zien wat ik daarmee gedaan had.
Ja.
En toen zei Bert na afloop tegen me van, je had misschien iets meer moeten laten zien waar die som vandaan kwam. En toen toen jij vroeg van, begon over die oratie, was ik eigenlijk een beetje vergeten wat voor overwegingen ik bij die oratie had toen ik ermee begon. En ik realiseerde bij het teruglezen, en die introductie die ook in dat NOW-artikeltje erbij staat, realiseerde ik me dat ik dat toch een beetje bedacht had met dat commentaar in mijn achterhoofd.
Ja.
En ook een beetje omdat, ik ben opgegroeid als zeg maar zuivere wiskundige.
Mm-hmm.
En Bertie was meer een toegepast wiskundige. Die was van huis uit ook zelfs natuurkundige, geloof ik. En zijn proefschrift ging over de golfvergelijking. Maar zijn manier van wiskunde doen, die had het best wel moeilijk in Leiden tussen al die zuiver wiskundigen. Dus dat maak je nou de hele dag sommen, dat was ook een beetje als een soort... ik vond dat soms een karikatuur die gemaakt werd van het onderzoek dat gedaan werd.
Ja. Ja.
Terwijl er dus heel veel goede sommen bedacht kunnen worden bij hele interessante wiskundige vraagstellingen.
Ja.
Dus ik heb dat toen eigenlijk als insteek genomen om dat de positieve kant op te draaien. Te laten zien dat met goede sommen dat je heel veel inzicht kunt krijgen. En daarvoor moest ik mezelf een beetje te veel veren in de kont steken.
Mm-hmm.
Om met te zeggen van, verzin je nou de hele dag sommen? Dat was... Ja. Daar deed ik mezelf een beetje te veel eer mee. Maar het idee dat je met goede sommen verzinnen wel verder komt dan alleen maar die sommetjes, zoals het wel eens genoemd werd.
Ja, je zegt je dan ook goede sommen verzinnen en dus bedenken wat de grotere vraag erachter is die je probeert te verklaren. Dat iets is waar je
Ja, nou, de grote, ja, wat zijn de grotere vragen? Dus ik was heel, vlak voor die oratie. Ja, ik heb mijn oratie niet meteen gehouden. Ik had eerst wat munitie nodig, zal ik maar zeggen, voordat ik hem kon doen. Maar toen ik net hoogleraar was hier op de VU, toen werd ik een keer gebeld, of gemaild, dat weet ik niet meer precies, door een promovendus uit Nijmegen.
Ja, zeker, ja.
En die wilde, dat was rond 2000, was de tijd van de kleeproblemen. Dat waren de Millennium Problems, dat waren de 7.
Ja.
En ze wilden dus een dag organiseren waarbij 7 wiskundigen over al die problemen wat zouden vertellen. En toen hij vroeg of ik iets over Navier-Stokes wilde vertellen. Dus dat is hoe stroomt water en zijn die vergelijkingen goed gesteld. En
maar hoe hangt dat dan weer samen met millenniumproblemen? Dat gaat over nulletjes.
Nou, millenniumproblemen, dat is aan at the turn of the century. Ja, had dat instituut dus 7 belangrijke problemen aangewezen.
Ja. Ah, okay.
Net zoals Hilbert destijds met zijn 20 problemen aan het eind van de 19e.
Helder, ja. Ja.
En, dus dit was een van de 7 problemen waar een miljoen op stond. En ze vroegen dus of ik daar een verhaal over wilde houden. En ik zei, ja, maar ik heb er nog nooit aan gewerkt. Ik heb er wel eens wat van gezien. En ik weet wel dat het heel interessant is. Maar ja, wat moet ik daarmee? En toen ben ik toch gaan nadenken over hoe ik dat zou kunnen doen. En toen heb ik een redelijk dun, maar heel goed boekje van Constantin en Cyprian Foyas. Cyprian Foyas is later hier nog bijzonder. Universiteit, gasthoogleraar geweest.
Mm-hmm.
En toen heb ik daar uit dat boekje opnieuw geleerd wat ik ook al eens een keer in een college gezien had. Eigenlijk een college dat ik samen meegaf met iemand anders.
En waar ging dat dan over?
Dat ging over problemen in de niet-lineaire analyse. En dan hadden dus de verschillende samenstellers van dat college hadden onderwerpen uitgekozen. Ik had er een ander onderwerp in uitgekozen. Waar ik ook over zou kunnen vertellen. Ik heb onlangs het techfaal weer teruggevonden waarin we dat hebben opgeschreven. Dus daar gaan we nog wat mee doen. En ik heb toen de vraag ging, kan je wat over Navier-Stokes doen? En waarom staat er een miljoen op en waarom is dat moeilijk? En toen heb ik geprobeerd om dat zo goed mogelijk uit te leggen.
Mm-hmm.
En dat is toen goed gevallen. Toen werd ik later gevraagd om op een stafcollege in te komen praten in Groningen. Ik zei, ja, dat is een beetje overdreven, want dat is helemaal niet mijn onderzoek.
En je gaf geen antwoord op de vraag, maar je een toelichting eigenlijk erop. Begrijp ik het goed?
Ja, oké. Uitleggen waarom het probleem moeilijk is.
Ja.
Het is
kan je een poging doen om dat uit te leggen? Of is dat
vraag nou, het is gewoon, hoe beschrijf je de wet van Newton, is kracht is massa maal versnelling.
Mm-hmm.
Nou, hoe beschrijf je dat voor water met de krachten die daar werken, met dat het elkaar langs elkaar heen schuift. En dat geeft schuifspanning, dus wrijving. En er werkt zwaartekracht op dat water. Hoe schrijf je dat op? Dat is ontzettend ingewikkeld om dat te begrijpen. En daar komen allemaal wiskundige symbolen in voor die je in je vector calculus colleges krijgt. En dat kan je, daar kan je natuurlijk wel een goed verhaal over houden.
Ja.
En ik heb dat later nog een keer op de Nationale Wiskundedagen opnieuw gedaan. Toen hadden ze me gevraagd om het, want die organiseerde toen ook zo'n dag, maar dan voor leraar.
Mm-hmm.
Dan kreeg ik allemaal instructies dat ik niet te veel formules moest doen en dergelijke. En dat heb ik natuurlijk wel gedaan. Dan kreeg ik nog het verzoek, je kan ook overwegen de opdracht terug te geven, maar heb ik niet gedaan.
En, dat is een beetje geïntimideerd.
Nou ja, ik heb daar toen een verhaal gehouden waarin ik die vergelijkingen behandeld heb en op zeg maar middelbare schoolmanier heb geprobeerd uit te leggen.
Ja.
Waarom als je die vergelijking in dimensie 2 in flatland bekijkt, waarom ze dan wel, waarom je er dan wel uitspraken over kunt doen die je in dimensie 3 waarin we leven niet kunt doen. En als je dan kijkt hoe dat in elkaar zit en je ziet dat het eigenlijk dat dimensie 2 net kritiek is. Maar ja, die mensen zijn geheeltallig, hè, dus je kunt niet praten over gebroken dimensies. Maar het is echt dat bij 2 gaat het nog net goed en vergroten dan 2 gaat het fout. Ook al is dimensie groter dan 2. Ja, dat begint dan bij 3 in dit geval. Maar toch, het is 2 die kritiek is. En dat kan je heel goed uitleggen met partieel integreren, zou ik bijna zeggen.
En dat deed je dus ook weer. Want in het begin, de aanleiding om dit te verkennen was dat je zei van, je moet eigenlijk goede vragen stellen. En ook op een goede manier dingen kunnen uitleggen en toelichten om die wiskunde eigenlijk levend te maken. En ook praktisch in zekere zin te maken.
Ja, praktisch.
Terwijl je wel gewoon met formules en met hele zuivere wiskunde bezig was.
Ja, het is ook hele zuivere wiskunde. Maar het leuke van Navier-Stokes is natuurlijk dat de achterliggende... De vraag is, zijn die vergelijkingen goed gesteld?
Ja.
Dus je hebt een beginsituatie, kan er daarna iets geks gebeuren. En het gekke dat zou kunnen gebeuren is dat het heel erg turbulent wordt. En dat je heel veel draaikoeltjes hebt. En dat er steeds meer draaikoeltjes zijn, steeds kleiner en kleiner. En dat die energie steeds meer in kleinere draaikoeltjes gaat zitten. En dan is het... op een gegeven moment, bij wijze van spreken, met geen pen meer te beschrijven. En dat is ook een fysische vraag. Dus er zijn problemen met vloeistermechanica die heel belangrijk zijn. Nou, daar kan je op een hele natuurkundige manier, een hele wiskundige manier tegenaan kijken. En een van mijn grote vrienden, hè, dus ik ben in Moskou geweest om hem te bezoeken toen hij daar weer terug was, na jaren in Berkeley. Dat zijn die boeken daar. Die,
Scaling Self-Similarity
en Intermediate Asymptotics. En al die matroeskaars die daar staan en dat schalen, dat is een verhaal op zich. Maar ik weet nog goed dat hij voor de eerste keer in Leiden was. En toen had hij later tegen anderen gezegd van in Leiden they know nothing about Navier-Stokes equations. Dus ik vond het wel heel erg leuk om dat verhaal te houden en uit te leggen van wat ik er inmiddels dus wel van wist.
Ja.
En later ben ik met een oude co-promotor bij hem geweest om te werken aan een model dat zeg maar afgeleid is uit die Navier-Stokes vergelijkingen. En nog iets daarbij. En dat, dat is een verhaal op zich. Dus dat, en
maar, dat, maar ben jij dan, als, want jij bent dus, je hebt voor dit vak gekozen, voor de wiskunde. Hoe kijk je dan naar de wereld vanuit de wiskunde? Of heb je gewoon pak je hele praktische problemen? Hoe is dat bij jou zelf gegaan toen jij jong was? Was je gewoon heel goed in wiskunde?
Ik was wel heel goed in wiskunde op school.
Maar had je toen al dit soort praktische vragen over water en over...
Nee, helemaal niet. Nee, want ik heb natuurlijk... In mijn oratie noem ik dat boekje van Freudenthal en Nijdam over complexe getallen.
Ja.
Dat had ik dan bij wiskunde 2. En in dat boekje stonden ook hele toegepaste dingen. Maar die gingen toen nog helemaal langs mij.
Ja.
Dat was gewoon... Maar in dat boekje ging het wel over de wortel uit min 1... en complexe getallen die je daarmee maakt. En als voorbeeld alles met stroompjes en stroomketentjes. En dat kan je niet doen zonder dat je goed weet wat complexe getallen zijn.
Nee.
En Freudenthal had die wiskunde in dat boekje best wel ingewikkeld uitgelegd. Ja, want Freudenthal die maakte de wiskunde ook vaak wel ingewikkelder dan nodig was. Vinden sommigen.
Ja.
Niet alleen ik. Ik vind het eigenlijk zelf niet zoveel over wat Freudenthal gedaan heeft.
Maar dat was in ieder geval, dat gebeurde. En
het was, Freudenthal zat in de tak van de wiskunde die niet mijn tak van de wiskunde was.
Maar,
maar hij had wel een reputatie als docent dat hij het wel allemaal heel erg moeilijk maakt. En daar heb ik natuurlijk ook van mensen die bij hem college gehad hebben.
Ja, hoorde je dat ook?
Ook wel hele leuke verhalen over gehad. Ja. Ja,
maar jij verzint dus ook sommen. Jij bedenkt ook. Jij vertelde op een gegeven moment van, dan ga ik op vakantie, ga ik gewoon lekker wiskunde doen.
Ja, maar dat
vond ik heel fascinerend. Hoe gaat dat dan?
Nou, dan heb ik een vraagstelling waar ik al een tijdje mee zit. Of iets wat ik al een tijdje wil begrijpen. En dan ga ik het gewoon, dan denk ik van, ik ga dat toch een keer uitrekenen. Dus dan lees je wat en dan ga je een beetje zitten variëren. En om het dan te begrijpen, neem je makkelijkere situaties. En dat sommetjes verzinnen. Soms wil je een eigenschap van iets bedenken, begrijpen.
Mm-hmm.
En ontdekken, beschrijven en bewijzen.
Ontdekken, beschrijven en bewijzen.
Ja. En dan,
zoals wat dan?
Nou, iets heel simpels. Als je weet vast, tot de macht een derde, je weet vast wat dat betekent.
Ja.
Dus als je van een grootheid denkt van nou, hij gedraagt zich als iets tot de macht iets. Ja, bijvoorbeeld tot de macht 3, maar je weet die 3 niet. Okay, dan kan je natuurlijk denken van, ik heb die grootheid. En hoe kan ik nou, ik weet hoe die verandert in de tijd. Hoe kan ik nou iets met die grootheid doen dat ik ontdek dat daar die 3 in zit? En dat had ik tijdens mijn promotie. Dat was een probleem waarin ik zoiets nodig had.
Ja.
En toen dacht ik, ja, als dat een functie is, dan kan je als dat een pure macht is en je differentieert hem, dan komt die macht naar voren. Dan gaat die exponent eentje omlaag. Dus toen dacht ik van, dan neem ik die functie, ik differentiëer hem. En dan moet dat eentje omlaag gaan van die macht moet compenseren. Dus zo introduceerde ik een andere grootheid, die in het geval dat die functie een macht was, precies die macht was. En toen dacht ik, nu heb ik een nieuwe grootheid. En die oude grootheid die voldeed aan een of andere differentiaalvergelijking die moeilijk was en waar ik dingen over wilde begrijpen. En toen dacht ik, nou, dan neem ik die nieuwe grootheid, ik differentiëer hem, ik gebruik de differentiaalvergelijking die ik ken. En misschien kan ik op die manier begrijpen dat hij zich als macht gaat gedragen. En dat leidde tot een hele klasse van problemen, waarin heel veel verschillende dingen ineens interessant werden. Ook uit andere vakgebieden.
Ook uit andere vakgebieden?
Ja, andere vakgebieden binnen de wiskunde. Zou
ja, precies, binnen de wiskunde.
Dus je hebt in de wiskunde natuurlijk ook die...
Dat, ja, heb je domeinen
dat,
en
die domeinen van, dat wat mij betreft niet genoeg mensen weten van één stukje iets. En ja, het is belangrijk om je te realiseren dat er ook andere stukken zijn waar je veel van kunt weten.
Maar eigenlijk ga je dus een beetje puzzelen. Je zit gewoon een beetje zo te puzzelen met die vergelijking. En je gaat stapjes zetten en dan komen er weer nieuwe puzzelstukjes. Maar dan komen eigenlijk weer meer puzzelstukjes.
Ja, ik weet niet of je het puzzelstukjes
moet noemen. Oh, je het goede woord? Hoe zei je het dan?
Nou, ik weet niet. Ik ben niet echt een puzzelaar. Nee. Ik hou wel van die
je hebt helemaal van die Rubik's Cubes.
Ja, dat is, noemen ze een puzzel. Ik vind het gewoon een prachtig meetkundig object.
Ja.
Waar je sowieso gefascineerd door raakt.
Ja.
En ik ben ook wel... wat ik op vakantie ook wel deed, was... Met dat ding daar, met dat, deze hier bezig zijn.
Ah, dit is een Rubik's Cube, maar die heeft niet 6 vlakken, maar...
12, hè?
12.
En deze is bijna goed.
Ja.
En ik heb hem expres bijna goed gelaten, want ik weet hoe ik het goed kan krijgen. Maar die series heb ik wel bedacht op papier, niet met de hand uitgevoerd.
Oh ja.
En het is ook een beetje zo, als ik weet dan wat ik moet doen, maar dan moet je... Ja, dat is een verhaal apart, hoor, met die kubus.
Nee, maar wat ik er wel interessant vind, je pakt dus eigenlijk wel dit soort werkelijke vraagstuk om te gaan rekenen, te gaan bedenken, andere disciplines erbij te pakken, erover te gaan lezen. Is dat, is dat niet een beetje realistische wiskunde?
Nou, het gaat wel over dingen uit de werkelijkheid, maar het zijn geen verzonnen dingen uit de werkelijkheid. Dus
nee, precies.
Het idee dat je iets gaat verzinnen, dat je van iets wat eigenlijk helemaal niet moeilijk is, dat je daar dan... op een gekunstelde manier wiskunde van maakt en daar dan iets bij verzint om aan kinderen te geven, dat stoort me enorm.
Ja,
dus er is zo'n verhaal van, ik heb dat wel als het oorlogsaardappelenfiets verhaal genoemd.
Het oorlogsaardappelenfiets verhaal?
Okay. Ja, dat is een verhaal, dat is verzonnen door dat gaat dan over een vader en een zoon in Friesland in de tijd van de oorlog. En een fiets. En een zak aardappelen. En ze moeten terug naar huis. Maar ze kunnen niet met de aardappelen en de twee personen op de fiets. Dus dan moeten ze bedenken van... Dan gaan eerst eentje met de aardappelen op de fiets een eind lopen.
En, terug,
en dan gaat de ander fietsen of omgekeerd. En dan op een gegeven moment moeten we op elkaar wachten. En dat ingehaald zijn en zo.
Ja.
En dan wisselen ze.
Ja.
En dan... Was de vraagstelling die daarbij bedacht was, hoe maakt het nou uit of ze om het uur wisselen, of om de 2 uur, of om het kwartier? En daar was achteraf een wiskundeverhaal van gemaakt. Terwijl als je er even over nadenkt, met dat schalen enzovoort, en je denkt in termen van fysische eenheden, dan is het niet zo moeilijk om je te realiseren dat dat gewoon niet uitmaakt. En dat zit eigenlijk al in die...
Het zit in de... Dus je zou zeggen, de wiskundige formule, of de vertelt veel meer dan zo'n verzonnen verhaaltje.
Nou, er zit...
Bij zo'n verhaaltje, want ik ben dus niet zo heel goed in de wiskunde. Ik denk dan echt, dat ga ik nooit begrijpen.
Nee.
Over die aardappels.
Nou, ik heb natuurlijk wel gekeken hoe dat dan uitpakt.
Ja.
Maar er zitten in dat verhaal zitten fysische eenheden.
Ja.
En het aardige van fysische eenheden is dat je daar gebruik van kunt maken. En,
ja.
En dan moet je dus goed weten hoe je rekent met breuken.
Ja.
En,
zou je dat niet eerst gewoon goed moeten leren?
Ja, dat is mijn stelling daarbij.
Ja.
En dan er zijn er hele leuke voorbeelden die je kunt doen. Rekenen met breuken, hè, dat is eigenlijk rekenen met quotiënten van natuurlijke getallen. En al die natuurlijke getallen zijn producten van priemgetallen. Ja, als je nou even de stap maakt, dat in de wiskunde heb je oneindig veel priemgetallen.
Ja.
Okay, dan ga je naar de natuurkunde en daar heb je een heleboel verschillende fysische grootheden, maar die hebben allemaal dimensies. Dus als je dan een fysische grootheid karakteriseert, dan kan je bijvoorbeeld zeggen dat is 20 volt.
Ja.
Okay, dat is 20 en die volt. Maar die volt, dat is een fysische eenheid. Nou weet ik niet uit mijn hoofd wat alle fysische eenheden zijn. Maar als je dat bijvoorbeeld met makkelijkere dingen dan elektriciteit doet, bijvoorbeeld met kracht is massa maal versnelling, Ja, versnelling is verandering in de tijd van de snelheid. En snelheid is verandering in de tijd van de plaats. Dus snelheid heeft dus te maken met meters gedeelde secondes. Dus lengte gedeelde, de lengte-eenheid gedeelde de tijdseenheid. Dus als jij grootheden hebt die iets vertellen over een fysisch probleem, en dan komen die eenheden in voor, dan moeten, als je daar quotienten van neemt, wat je vaak doet natuurlijk,
ja,
moeten die eenheden wel kloppen.
Ja.
Dat is één. Maar twee is dat als je een aantal grootheden hebt die een rol spelen in een probleem, dan kan je die grootheden dus combineren in een breuk op zo'n manier dat de fysische eenheden eruit vallen. Ja, dus net. Hè, dus denk maar als de grootheden in het probleem gewicht, dus laten we zeggen gram, lengte, meter en seconde zijn. En je hebt drie grootheden die allemaal die eenheden hebben, mm-hmm, maar dan met verschillende machten erin enzovoort. Hè, meter per seconde, meter gedeelde seconde, et cetera. Dan kan je die grootheden proberen te combineren op zo'n manier dat die fysische eenheden eruit vallen.
Ja.
En dan heb je een dimensieloos getal. En als je dan een ander probleem hebt, wat in een totaal andere situatie, dan en je formuleert dat daar en je doet dezelfde operaties.
Maar zeg je dan ook van,
komt daar vaak hetzelfde uit.
Ja, dus daar heb je heel veel
aan. Daar heb je heel veel aan. En als je dan opgaven geeft waarin die eenheden niet kloppen. Ja, er is bijvoorbeeld een voorbeeldje is die molensom die in een van die examens stond.
Ja.
Dat ging dan over het vermogen van een molen bij een bepaalde snelheid van de wind. Maar dan mist er een gegeven, dat is namelijk de luchtdichtheid.
Ja.
Dus als je die drie gegevens neemt, die hebben allemaal fysische eenheden. En dan kan je die drie grootheden combineren op zo'n manier dat de eenheden eruit vallen. En dan vind je dus een verband tussen, als je de snelheid geeft, dan vind je wat het vermogen is. Maar er zit dan natuurlijk wel ook die luchtdichtheid nog in.
Mm-hmm.
En als je dan een sommetje geeft waarin je die formule al krijgt, stonden die ene grootheid. En dan staan de eenheden niet bij. En dan zeggen ze, ja, neem voor het gemak aan dat het in die eenheden is. En dan op de rekenmachine mag gaan uitvinden wat een constante is. Dat gaat helemaal nergens over.
Nee, want waarom gaat het nergens over? Je bent niet met wiskunde bezig.
Nee,
dat zou ik denken in ieder geval.
Nee, en ook niet met natuurkunde.
Ook, je bent eigenlijk
nergens mee bezig.
Nee, met lezen.
Met lezen en dan moet iets met de rekenmachine.
Ja.
En dit zijn gewoon toepassingen waar je geen rekenmachine bij nodig hebt. En,
maar eigenlijk zeg je daarmee ook, want je hebt ook alle hele mooie voorbeelden over hoe leuk het is om met die breuken te stoeien. Van, ja. Geef leerlingen en jongeren, laat ze in aanraking komen met dat soort wiskundige uitleg.
Ja.
Op het bord bijna, hè? Met cijfers. Ga
ja,
daar mee werken.
Dus we hebben niet zoveel ruimte hier op iets op het bord te doen, maar een van de...
Maar je hebt iets meegenomen op je computer.
Oké, dan moet ik even.
Ja, nodig.
Dan moet ik even mijn paswoord intypen, dus moet je niet meekijken.
Nee.
Dit is wel grappig trouwens. Ik heb hier dus mijn screensaver. Ik vind dat wel een aardig. Dit hangt in het Cobra Museum hier. Oh, ik denk dat ik hem ga kopen, maar dat is nog een verhaal apart. Oh. Die hakbijl door je hoofd heen, ik vind het echt...
Dat staat ergens voor.
Ja.
Misschien het Cobra zit in zwaar weer. Misschien
kun je hem kort kopen. Ja, dat zou kunnen, maar dat bedoelde ik niet.
Maar hier heb je wat voorbeelden, hè? Wat zien we hier?
Dus dit is een verhaaltje. Ik heb ook een stukje vingers en rekenmachines op mijn homepage staan. Bij een pagina over schoolwiskunde.
Ja, ik zal hem even linken in de speaker notes. Ja.
Dus hier staat links van het is gelijkteken, staat uitgeschreven, staat eigenlijk 0,111111. Okay, als je dat keer 9 doet, dan krijg je 0,99999.
Ja.
Nou, we zijn het er waarschijnlijk wel over eens dat het een goede afspraak is om te zeggen dat dat 1 is.
Ja.
Nou, daar kan je over twisten. En dat kun je ook met hele goede redenen doen. Het leidt ook tot hele interessante wiskunde. Maar als je zeg maar wiskunde wil doen voor gewoon Jan en alle man, is de goede afspraak om af te spreken. Ja, dat
ronden af, zo dat.
Nou, het is niet eens dat afronden. Het is natuurlijk, je kan natuurlijk niet die puntjes zetten, hè, dus dat betekent helemaal niks.
Nee.
Maar we kunnen afspreken dat als je gewoon een 0 met de achter alleen maar 1 neemt, en je doet dat keer 9, dat een 0 met de achter alleen maar 9 is. En dat 1 is.
Oké, okay, ja.
For all practical purposes.
Ja, nee, precies. Okay,
er zijn nog goede grappen over te bedenken met... met het verschil tussen een fysicus en een wiskundige bij de hemelpoort, als ze een opgave krijgen.
Oh ja.
Maar goed,
dat spreken we af.
Dat spreken we af en dan nemen we dat als gegeven en dan ook de consequenties daarvan.
Mm-hmm.
En dan kijk je naar die formule en dan staat er dus dat 1 gedeelde 10 plus 1 gedeelde 10 kwadraat plus 1 gedeelde 10 tot de derde enzovoort.
Ja.
Dat is 1 gedeelde 9, maar die 9 is 10 min 1.
Ja.
Dus dat is 1 gedeelde 10 min 1. En nu heb je hier een formule staan. Nou ja, is het wel een formule, want die is teken, die puntjes, die doe je natuurlijk twijfelen of dat wel een echte formule is, maar daar doen we even niet moeilijk over. En in die formule staat een 10. Nou, dan kan ik substituting 10 is n, dat doet nooit iemand. Dus je hebt een formule waarin een getal herkent. Dus je zegt, nou, dat getal dat vervangen we door een letter.
Ja, waarom zou je dat nou doen? Maar dat doe je toch?
Nou ja, die 10, dat zijn, wat mij betreft, is die 10 van 0,111 en ja. 0,99 zijn onze 10 vingers. Dat kan bijna niet anders. Dus dan kan je je indenken dat je niet met 10 vingers geboren bent, maar met 11 of zo, of 12, of 8, of 5, of n. En dan. Als je dan met die vingers zou zijn gaan rekenen en je rekenkunde zou hebben ontwikkeld, dan zou je toch, als je met n vingers geboren bent, n groter dan 1, want je deelt hier door n min 1,
ja.
Dan zou je toch op dezelfde manier moeten ontdekken dat dit waar is.
Ja, dan vervang je de tienen door n'en, ja.
Ja, dus ja, als
dezelfde
wij...
Dezelfde vergelijking dan met n'en voor de tienen, ja.
Als wij contact leggen met een beschaving die met waarbij de intelligente wezens 8 vingers hebben, dan kun je toch verwachten dat ze daar, in plaats van deze formule, dezelfde formule met 10 vervangen door 8 als eerste ontdekt hebben.
Ja.
Oké, okay, dus, ja. Dus dit is, en nu is het ineens een formule met een n erin. En nou kan je natuurlijk zeggen, nou die n, ik kan in elk van deze dingen gaan kijken. En kijken wat dat is als ik daar bijvoorbeeld een grafiek van maak als functie van n. Ja, dat leidt dan tot inzichten. Want nu is hier, staat hier eens een letter die je kunt variëren. Dus nu zou je ineens kunnen denken aan functies en variabelen en grafieken daarvan.
Ja.
Nou, daar kan je heel veel van leren als je daarmee speelt.
Ja. Je zegt even, je moet er dus een beetje mee spelen.
Ja,
je speelt eigenlijk met een hele simpele, met een beperkt aantal cijfers en 1 letter.
Ja, dus het zo simpel mogelijk.
Geen verhaaltje over... Nee.
Ik heb er wel een verhaaltje bij, dus kan, met pizza's.
Ja, maar jouw punt is, je kan er allerlei verhaaltjes bij denken, maar begin eerst eens bij die... Bij die vergelijkingen, dan haal je allerlei vervolgvragen komen er eigenlijk uit voort.
Ja, maar het verhaaltje wat je hierbij kunt verzinnen is dat die, als je n is 2 neemt, dan kun je ook zeggen, dan heb je dezelfde formule, dan wordt het een half plus een vierde plus enzovoort, is 1.
Ja.
1 gedeelde 2 min 1 is 1. Dus een half plus een vierde plus een achtste plus een zestiende enzovoort,
ja.
Is 1. En ja, de opgave, laat dat zien en hint, eet een pizza in je eentje op. Ja, want doe je een pizza in je eentje, dan deel je hem in 2, eet je 1 stuk. En wat er over is, deel je nog een keer in 2, eet je nog een stuk. Enzovoort. En op een gegeven moment heb je die pizza wel op. Nou, niet helemaal, maar...
Nee,
en dat kun je natuurlijk ook bij meer personen doen. Dus ja. Je kunt uitleggen hoe het zit met dit soort breuken door een pizza in stukken te hakken en die op te eten. En dat kan je wel aan schoolkinderen uitleggen.
Dit heb je ook.
Ja, de wetenschapsdag aan
dan doe je dat ook.
Ja,
dat
was wel leuk.
Ja, wat valt je dan op als we dan even het stapje maken nu naar onderwijs? En we zijn een beetje aan het verkennen van hoe kunnen we wiskunde ook weer een belangrijke plek geven in dat onderwijs. Denk voor iedereen die naar het mbo gaat, maar naar het hbo gaat studeren. Alpha, beta. Wat valt je dan op als je kijkt naar de studieboeken nu? Je zei al iets over een examenopgave die je bekeken, of die molen.
Wat je ziet dat de studieboeken nu zijn worden gedomineerd doordat alles, dat heel veel alles voorgekomen, bijvoorbeeld met de plaatjes die erbij horen.
Ja.
Dus met, er wordt vanuit gegaan dat omdat er tegenwoordig apparatuur is die grafiek tekent, zoals de grafische rekenmachine, ja. Dat het niet meer nodig is dat ze zelf een grafiek kunnen tekenen. Terwijl als jij een formule hebt met alleen maar 1 variabele erin, dan kan je natuurlijk dat intypen in een apparaat.
Ja.
En dan krijg je meteen de grafiek van dat ding als functie van die variabele. Maar als er als daar een parameter in staat, ja, dan wordt dat al lastiger.
Ja.
Dus het is heel goed als je begrijpt hoe je bij formules grafieken maakt. En dat je bijvoorbeeld kunt zeggen, nou, ik varieer maar even 1 variabele. En nou staat er in die ene variabele iets heel simpels. En dat teken ik.
Mm-hmm.
En dan varieer ik een andere variabele. Staat er ook iets heel simpels. En dat teken ik ook. En daarmee krijg ik informatie over hoe die grootheid, zeg maar...
Hoe die werkt.
Hoe die werkt en hoe je hem kunt visualiseren. Ja. Maar je hoeft hem niet per se te visualiseren. Nee.
Maar wat er nu wat je bijvoorbeeld nu ook hoort in het onderwijs, dat er wordt gezegd, nou, dat wiskunde, dat is niet meer als een vak te zien. Dat is verbonden aan allerlei andere thema's en vraagstukken.
Ja, maar dan...
Eigenlijk, wat ik hier zie, als ik bij jou ben, denk ik, ja...
Maar die andere thema's, die moet je dan ook goed doen, hè?
Ja, bijvoorbeeld. Dus als je het is niet helemaal zo, want jij kan uit zo'n simpele vergelijking al ontzettend veel
Ja.
Wiskunde doen en veel kennis
overdragen. Ja, en je kunt natuurlijk. Ja, maar om nog even terug te komen op het oorlogsaardappelfietsverhaal.
Ja, die aardappelenfiets.
Dat je uitleggen dat het niet uitmaakt. Ja, dan ga je dus helemaal niet formules zitten uitrekenen. Dan denk je over van hoe dat zit met de schalen van eenheden. En als je het dan in één situatie weet. En je weet dan in die ene situatie. Hoe je dat beschreven hebt, dan kan je die vertalen naar die andere situatie waar je vaker of minder vaak wisselt.
Ja.
Dat is gewoon één op één om elkaar over te poten. En dan zie je uiteindelijk dat niet kan uitmaken.
Nee, ik herken dat wel, want ik heb zelf eerst hogeschool gedaan. Hè. Ik heb eerst heel hoog gedaan. Toen ben ik hier, heb ik bedrijfskunde gestudeerd. En toen kwam ik eigenlijk met statistiek, onder andere. En dat werd natuurlijk, ik heb HAVO gedaan, werd anders uitgelegd, ook op de hogeschool. En ik weet nog dat ik dat in het begin erg ingewikkeld vond. Maar ik heb heel veel gehad aan die feitelijke wiskunde. Aan de formules zelf. Om die kreeg ik ook heel goed uitgelegd hier overigens.
Ja.
En dat gaf mij een soort vertrouwen van, oh ja, als dat werkt, dan kan ik dat eigenlijk toepassen.
Ja.
En toen begon ik het ook heel leuk te vinden. Terwijl dat, wat je vaak ziet, dat het omdraaien vanuit een realistisch vraagstuk, et cetera. Dat is vaak, vond ik vaak, ik werd er heel onzeker ook van.
Ja, dus als er te veel dingen zijn die je niet weet.
Precies, je weet veel dingen niet. Zo'n aardappelvoorbeeld is voor mij helemaal treffend. Daar raak ik helemaal van. Dat gaat mij nooit lukken, denk ik.
We hadden gisteren een stafcolloquium. Het was dus mijn oud-collega Aad van der Vaart. Die gaf een verhaal waarin hij het had over een aantal van die partiële differentiaalvergelijkingen. Maar dan een statistische manier om daarmee om te gaan. Door te kijken naar data die gemaakt waren met die differentiaalvergelijking. En dan uit die data te halen wat bepaalde coëfficiënten in die vergelijking waren. Dus hij denkt natuurlijk op een hele andere manier over dit soort dingen na. En ik merk bij mezelf, hij had heel erg goed zijn best gedaan om het uit te leggen. En ik was meteen gebiologeerd door de vraagstelling. Maar ik ging even zitten nadenken over een van die vergelijkingen. En daardoor miste ik de rest van mijn betoog.
Ja.
Dus ik moet het nog een keer nazoeken op de slides die hij achtergelaten heeft. Om te kijken wat hij nou precies deed.
Ja.
En dan zie je dus het gevaar van dat bij iets. Ja, dan heb je iemand die heel erg goed is in wat hij doet. Oké, maar hij moet meerdere dingen tegelijk uitleggen.
Ja.
En dan, omdat dat meerdere dingen tegelijk is, mis je het toch even, ben je de draad kwijt.
Ja.
En wat jij nu beschrijft, ik ben het al meteen kwijt met dat hele verhaal.
Ja.
Ja, dus dat
gebeurt natuurlijk vaker. En dat is overigens een interessant ander punt nog. Want we hebben het ook over de vraag, hoe kunnen we het aantrekkelijker maken, leuker maken? Ik denk dat ertoe kan leiden dat jongeren denken, ja, laat maar. Dit is geen vak voor mij. Ik snap hier helemaal geen jota.
Ja, ik denk dat ik zelf nooit wiskunde zou zijn gaan studeren met de wiskunde van nu. Dus ik ben wiskunde gaan studeren, omdat wij bij wiskunde hadden we je kon een tweede wiskundevak kiezen. En dat heette dan, het eerste vak heette wiskunde 1, dus het tweede vak heette wiskunde 2.
Ja.
En daarbij had je dus ook die complexe getallen met de wortels uit negatieve getallen. En dat vond ik fascinerend.
Ja, daar ging je helemaal op aan. Maar ik denk ook niet dat nu, wat mij dan opvalt weer in PO, maar ik zie het ook wel in VO, dat er dus zoveel omheen zit om de wiskunde. Het idee dat dat zie je op het primair onderwijs heel sterk. Het is natuurlijk ook vaak digitaal. Er zijn allerlei dingen omheen, zeg maar.
Ja,
het duurt ook heel lang voordat je bijvoorbeeld tot bepaalde wetten of regels komt van rekenen. Het gaat gelukkig nu ook wel de goede kant op. Maar dat is natuurlijk ook voor kinderen ingewikkeld.
Ja, met dank aan mensen die totaal verketterd worden. Maar dat,
het is wel een punt natuurlijk. En dat maakt natuurlijk het vak niet leuker.
Nee.
Niet interessanter.
En dat zou zo leuk kunnen zijn.
Ja.
Dus het grappige is dat die apparatuur en die software eromheen. Dus ik was vorige week bij de studiegroep Wiskunde in Industrie. En er is dus een instantie die zich daar ook mee bemoeit. En ik raakte in gesprek met een andere rol in die instantie. En die had ook wat te maken met het onderwijs. Er zijn dus dat curriculum nu, dat is afgeblazen. Maar er wordt dus nu wel weer iets ontwikkeld, ook met SLO erbij.
Daar
had ze een rol in. En toen stelde ik, ik begon over de grafische rekenmachine, mag die nou eindelijk in ieder geval uit de centrale examens.
En, zo.
Ja, dat kan nog niet, want er is nog geen alternatief.
Maar
als je nou denkt van wat zijn nou de grote problemen in de schoolwiskunde, dat is dat, doe het eerst eens een beetje met pen en papier, voordat je hulp in de
laten we daar eens mee beginnen.
En leer eerst eens een beetje zelf een grafiek te tekenen. Ik begon destijds bij wiskunde met dat je op ruitjes papier bepaalde figuren moest tekenen. Ja. Nou, je kunt de keuze zeggen, teken is een lijn. En er zit dan coördinaten op de assen. En wat is er dan een formule voor die lijn?
Ja.
Dus het verband tussen hele elementaire formules en hele makkelijke grafieken, rechte lijnen, parabolen enzovoort.
Het punt van schrijven en creëren. We weten ook wel uit onderzoek over leren dat heel erg belangrijk is voor het onthouden en kunnen begrijpen.
Ja,
dat is interessant.
Ja, ik weet niks van dat soort onderzoeken.
Nee, dat weten we wel. Handschrift, bijvoorbeeld meeschrijven. Schrijven is een vorm van denken, zou je kunnen zeggen.
Ja, ik dus schrijf altijd als ik denk. Ja. En ik merk dat ik... Ja, dat is wel grappig, want... En dan nu met natuurlijk de discussie over Nederlands of Engels. Ik ben op een gegeven moment... Ik merk nu dat ik in het Engels over wiskunde denk. Dus dan sta ik ook in mezelf in het Engels te praten.
Ja.
In plaats van in het Nederlands. En mijn Engels is natuurlijk, ik ben maar. Ik heb zo'n proficiency cursus moeten doen in het kader van mijn of ik u überhaupt wel les mag geven. En, dus ik had maar C1. En het hoogste is C2. Ja, mijn Engels is niet perfect. Maar als jij in een gemengde groep zit, waarbij iedereen een andere taal spreekt. Dan is Engels toch als gemeenschappelijke taal behoorlijk geschikt. En je kan ook heel creatief zijn, hè?
Jawel, zeker. Maar een ander punt waar ik nog even over wil hebben is... we hebben in Nederland, recent was de baas van ASML ook op een radio-interview.
Ja.
Die zei van, wij moeten al onze slimme mensen, even heel plat, die halen we uit het buitenland. Dat zijn de wiskundigen, de beta's. Ja, als het vestigingsklimaat zo blijft, dan gaan we weg.
Ja.
Wat hij eigenlijk ook zei, van we hebben hier geen Nederlandse professionals die wij kunnen aantrekken. Niet genoeg in ieder geval.
Ja, er zijn niet genoeg mensen die beta studeren.
Nee.
Maar degene die wiskunde gaan studeren, als we dat even daarop houden.
Ja.
Die als ze hier binnenkomen, er zijn best wel goede wiskundeopleidingen. En dan, die leren dan wel veel wiskunde. Maar wat ze op school gehad hebben... Dat helpt daar niet zo ontzettend bij. En ze zijn vaak verkeerd ingereden met die rekenmachine natuurlijk ook.
Ja, dus dat noemde je als... En wat is een ander punt waar je je zorgen om maakt als je met, zeg maar...
Dat de wiskunde te veel vermengd is met onzin toepassingen.
Ja.
Ik ben niet tegen toepassingen, maar je ziet heel veel onzin toepassingen. Ik heb een keer... Mijn vrouw die staat voor de klas.
Mm-hmm.
En die heeft me eigenlijk... Ik ben natuurlijk actief geweest, ook bij het Onderwijs Nederland. Dus daar ben ik eigenlijk via mijn vrouw bijgekomen toen ik haar net had leren kennen. En die liet mij toen dingen zien die voor de nieuwe programma's klaar lagen. En toen ben ik dat een beetje gaan lezen. En nu ben ik de draad kwijt van het verhaal.
Nou, het ging over die middelbare scholieren. Hè, die komen hier en die hebben dan dingen geleerd die niet altijd... Hè, je noemt het ook de term ingereden. Hè, niet op de goede manier dingen hebben aangeleerd.
Ja.
Het rekenmachientje en de toepassingen. Dus wat ze met wiskunde kunnen.
Ja.
Dus die eigenlijk heb je niet zoveel aan.
Nou ja, je kan natuurlijk wel goede toepassingen doen.
Ja.
En, dus er was een module dynamisch voor natuur, leven en techniek. Dat was eigenlijk mijn eerste kennismaking met wat er aan de hand is. Daar werden allerlei toegepaste problemen werden vertaald in... niet eens echt in wiskunde, maar vertaald in dingen die je in een softwarepakket kon stoppen. En dan kon je met knoppen drukken daarin rekenen.
Ja.
En toen ontdekte ik dus dat op een gegeven moment dat ze een van de mooiste natuurwetten... een hele mooie natuurwet, de wet van Bernoulli, een van de Bernoullis... voor het leegstromen van een vat met water. Als jij een vat met water hebt en je prikt er een gaatje in... dan stroomt het water eruit. Dat is, kunnen we allemaal bedenken. Maar dan komt het er met een bepaalde snelheid uit. En eigenlijk moet ik beter zeggen... komt er met een bepaalde bewegingsenergie uit. En het mooie van de wet van Bernoulli is dat hij zegt... dat die bewegingsenergie waarmee het naar buiten komt... die is hetzelfde alsof je dat stukje water had laten vallen... gewoon buiten dat vat... onder de invloed van de zwaartekracht. Dus het komt eruit. En als het iets dat valt van een bepaalde hoogte...
Ja,
dat heeft alleen maar met de hoogte te maken. Als jij van een flat springt of van je balkon... dat heeft een ander effect als je neerkomt.
Ja.
Oké, okay? Dus het is essentieel dat met de hoogte gaat. En omdat energie iets is met het kwadraat van de snelheid...
Ja.
Is uiteindelijk de wortel uit de hoogte waar het om gaat. Nou, wat hadden ze gedaan? Ze hadden om die problemen voor dat vat te behapbaar te maken, hadden ze die wet veranderd in iets met de wortel uit het volume. Dat kan je natuurlijk wel doen met de constante die je erbij stopt, die dan fysische eenheden heeft om dat te compenseren.
Mm-hmm.
Maar de reden, ja, het stoomt naar buiten, dus dan verandert het volume.
Ja.
Ja, en als het volume verandert, dan verandert daardoor ook de hoogte. Maar als je dat dan wil beschrijven met iets waarin de verandering van het volume voorkomt en de verandering en dat volume zelf, ja, dan moet per se met die twee grootheden zonder die hoogte erbij. Ja, dan kom je tot het formuleren van wetten die gewoon fysisch gezien onzin zijn. Dus die constante is bij een andere vorm van dat vat anders.
Ja, ja.
En zo moet je er niet mee omgaan.
Nee, en dat gebeurt dus wel op die. Dus dat is eigenlijk zonde. Dat.
Ja, ze veranderen de natuur.
Ja.
Om het in de software te laten passen. En.
Ja, dus dan wordt die realiteit, die neemt het eigenlijk over, die software-realiteit. En dan gaan we aan de haal met allerlei opdrachten. Waar jij zegt nee. Ja. Je zou eigenlijk terug moeten gaan naar die wet. Hoe die werkt. En die goed in zijn essentie kunnen doorleven.
Dat is dan met de schalen wat ik net zei. Ja, met die molen. Dat zijn dezelfde ideeën.
Want je hebt ook hier op het bord een aantal formules opgeschreven. Of uitgangspunten. Die we kunnen misschien kunnen bespreken om het onderwijs beter te maken. En het zijn er 1, 2, 3, 4, 5. Hè?
Ja, dus ik dacht, ik schrijf een paar getallen op. Waarvan ik zeg, die vind ik interessant.
Ja.
En... Dus waarom vind ik 1/3 interessant?
Ja.
Dus 1/3 is
nog stilgestaan.
Dus 1/3 is een breuk. En 1/3 is in de referentiekaders van Streun en anderen. Is eigenlijk als getal afgeschaft. Het is eigenlijk alleen nog maar een naam voor 1/3. En als je kijkt naar alle voorbeelden, dan zie je dat er met dat soort breuken niet meer gerekend wordt. Dus 1/3 is in de invulling die ze gegeven hebben aan het rekenen en wiskundeonderwijs. Is eigenlijk 0,333333 enzovoorts geworden. Dat vind ik dan niet eens zo erg. Maar dat wordt dan ook afgekapt. En rekenen met 1/3 als breuk, dus gewoon 1/3 maal 1/2. Ja. Of 1/3 plus 1/2. Dat soort dingen zijn naar de achtergrond verdwenen. En dat doe je dan bij voorkeur met decimale ontwikkelingen. Nou, als je rekenen met breuken met decimale getallen beschrijft, dan ben je niet zoveel verder als je het met 1/3 wil rekenen. Dus daarom wordt er met 1/3 eigenlijk niet meer gerekend.
En jij zegt, breng 1/3 terug in het onderwijs.
Breng 1/3 terug in het onderwijs, yes. En dan heb je dus een paar geweldige problemen uit de oudheid.
Uit de oudheid,
ja. Dus de,
zoals wat dan?
Nou, je, in de oudheid had je piramides, hè?
Dus, ja.
En de piramide heeft een inhoud. En die piramides die er nu zijn, die waren vroeger gecoat. Dus nu is dat eraf. Dus nu zie je trapjes.
Ja. Vroeger was het glad.
Vroeger was het glad. Wow. Dus vroeger waren dat perfecte piramides. En de inhoud van de piramide heeft te maken met... Dat moet je eigenlijk even teruggaan. Een driehoek. Daarvan weet iedereen wel dat als je die driehoek neerlegt met één kant aan de onderkant, en dan zet je er wat bij en heb je een rechthoek, en dan zie je dat de driehoek, de oppervlakte daarvan, de helft van die rechthoek moet zijn.
Ja.
En die rechthoek is dan breedte maal hoogte.
Ja. Ja.
Oké, nou neem je een piramide. En die, laten we zeggen dat die een grondvlak heeft. Laten we even voor het gemak nemen dat grondvlak een vierkant of een rechthoek is.
Ja.
En dan heeft dat ding een hoogte. En dan kun je die piramide natuurlijk in een blok, ja, hoe noem je een blok in het Nederlands? Een blok. Hè?
Ja,
een
blok.
Een balk leggen met hoogte, breedte en een lengte. En dat ding heeft dan inhoud, het product van die drie. Dus waarom is nou de inhoud van die piramide 1/3 maal wat je dan hebt uitgerekend?
Ja.
Dat is toch een...
Maar daar hebben ze dus vroeger ook over nagedacht.
Nou ja, dus ik breng het in verband met Archimedes, omdat je kunt... maar dat is een beetje kunstmatig, maar het is niet helemaal onjuist wat ik nu zeg. Als je die terugdenkt aan dat die coating weg is, dan zie je het nu dus lager.
Ja.
Dus je hebt een laagje met blokjes, weer een laagje met blokjes enzovoort. En dat elk van die blokjes heeft een bepaalde inhoud. Elk van die lagen heeft een bepaalde inhoud en die kun je bij elkaar optellen. Maar al die blokjes zijn even hoog. Dus als je er even goed over nadenkt, dan... Wat je dan uitrekent als je de inhoud van al die blokjes uit die lagen uitrekent, dan zit je eigenlijk een Riemannsom voor een integraal uit te rekenen.
Nou, en dat een beetje aan de grenzen van wat ik. Oké, maar.
Dat kan je optellen.
Dat kan je optellen.
En dat kan je exact uitrekenen. En een van de standaard sommen in het schoolcurriculum is dat je x-gedraad moet primitiveren. En dat als je de integraal van 0 tot 1 van x-gedraad neemt, dat dat 1 derde is. Ja? Waarom is dat 1 derde? Dat is dezelfde vraag.
Ja.
Dus je kan het heel goed uitleggen waarom dat 1 derde moet zijn. Maar dat begint al lang voordat je zegt van, oh, maar je kunt die x-gedraad primitiveren en dan wordt 1 derde x tot de derde, moet je de grens invullen. Dus er is een veel, als je nadenkt, als je wil uitleggen wat integralen zijn, dan kan je dat doen door eerst eens naar die piramide terug te gaan en te zeggen, nou, misschien kan je dat zo benaderen en kijken of je dat systematisch kunt uitrekenen. En daar zit, als je dat gaat doen, dan zit er heel veel schoonheid in die formules. En dat komt eigenlijk doordat je dus die benaderende sommen met de hand uitrekent, in plaats van dat je je intoest op de rekenmachine.
Dat is heel duidelijk, dat je daar ook van zegt. Dus het terugbrengen van 1 derde in het onderwijs zou een mooie eerste stap kunnen zijn.
1 derde en wortel 2.
Wat is er met de wortel 2?
Nou, wortel 2 is natuurlijk een getal dat niet rationaal is. Dus je kunt wortel 2 niet als een breuk schrijven.
Nee.
Daar wordt altijd bij stilgestaan. Dat is leuk op zich, dat je dat kunt bewijzen. Vind ik ook belangrijk dat je dat weet. Maar de manier waarop je wortel 2 uitrekent, uitgaande van iets concreets, dat zijn kleitabletten uit de Babylonische tijd waarop dat gebeurt. En dan zie je op dat kleitablet zie je in het 60-tallen stelsel, in spijkerschrift, zie je formules staan. Dat is dat zijn te veel lettergrepen. De 60-tallige ontwikkeling van wortel 2. Dat begint met 1, comma, en dan 30, en dan gelijk 51, en dan 10. Dat is dus 1 plus 30 gedeeld door 60, plus 51 gedeeld door 60 kwadraat, plus 10 gedeeld door 60 tot de derde. Dat staat in spijkerschrift als benadering van wortel 2 op een kleitablet.
Wow.
En dat waren kleitabletten, dat heb ik later pas begrepen toen ik het boek over geschiedenis van de wiskunde las. Dat waren geen wetenschappers, dat waren oefeningen van studenten. Dus ik heb een keer dat voorbeeld aangehaald bij zo'n veldraadpleging bij Curriculum Nu. En toen noemde ik dat voorbeeld. En toen zei ik, dat waren wetenschappers. En dit.
Het waren gewoon leerlingen.
Dit waren leerlingen die dat waren.
Maar daarmee zeg je ook van, dit kan je gewoon leren. Dat is iets wat je kan leggen en wat. En als je het snapt, is het natuurlijk iets prachtigs om te weten. En dat wordt al duizenden jaren.
Ja, en je kunt met dat voorbeeld nog heel veel vooruit. Hè? Dus enerzijds is het van, op dat kleitablet staan alleen maar de eerste vier entries van die ontwikkeling. En waarom staat er voor de rest niks? En hoe gaat het verder?
Ja.
En dan, als je dan kijkt wat ze gedaan hebben, dan zie je dat is later teruggekomen in andere contexten. Dus in het tweede deel na Christus of zo was dat de rij van Hieron van Alexandrië. Die deed dat op een andere manier, kwam die op dezelfde formules uit. En weer veel later, op school leer je geloof ik nog wel soms iets over de methode van Newton. Dat is het vinden van nulpunten van functies door de grafiek te tekenen, raaklijntjes te trekken en dan nieuw nulpunt. En dan dat successievelijk te doen. En daar, als je daar de functie x²-2 voor gebruikt, dan komt daar ook weer dezelfde benadering uit.
Maar
doet het dan heel goed.
Die doet het heel goed. Maar we hebben nu allemaal rekenmachientjes. Dat is toch wat mij bezighoudt als je dat zo zegt. En eigenlijk is dat zonde. Want je hebt ermee kunnen werken en kunnen rekenen is toch een heel belangrijk.
En er zijn allemaal eigenschappen. Er zijn allemaal eigenschappen van deze benadering die op zich tamelijk wonderlijk zijn. Want ze hebben gewoon geluk. Je zou kunnen zeggen, je hebt geluk dat je met de wortel uit 2 probeert. En dan die methode doet. Maar als je de wortel 3 op dezelfde manier zou doen, dan krijg je ook een benadering. Op de manier waarop Hieron dat dan deed. Maar dan krijg je eentje die het lang niet zo goed doet als die bij wortel 2. Dus waarom die benadering zo goed is en zo snel convergeert.
Ja.
En dan krijg je dus die pi die daar staat.
Ja.
Pi is niet gedefinieerd als de wortel uit iets. En het wonderlijke is dus dat. Dat is ook wel een leuk verhaal. Dat was in de tijd dat Nederland verloor met strafschoppen in Rotterdam. Allemaal strafschoppen missen bij het voetbal. En toen werd in Leiden, in de Pieterskerk, een gedenkteken voor Ludolf van Keulen onthuld. Die zoveel decimalen van pi had uitgerekend. En wat hij dus met handen en voeten had gedaan, zou ik maar zeggen. Voor pi is ook zo'n soort methode, maar die is wel veel ingewikkelder, omdat pi niet een algebraisch getal is. Maar er is wel zo'n methode om dat ook heel snel uit te rekenen.
Mm-hmm.
Dus hoe je getallen die niet zomaar met optellen en vermenigvuldigen gedefinieerd zijn, hoe je die efficiënt benadert.
Ja, dat is eigenlijk dat is jouw eerste punt.
Dat is op zich al interessant. Ja. En dat ga je niet leren als je alleen maar getallen uitrekent met een rekenmachine.
Nee, of als je dus een derde eruit haalt. Of pi. En het tweede stuk wat je voorstelt om het aantrekkelijker te maken, dat is een formule.
Ja, dat is ook zo'n verhaal. Dus je ziet in die formule een A en een B en een C staan.
Ja.
Oké, dus in Nederland hebben we de ABC-formule.
Mm-hmm.
En dat is de formule voor de oplossingen van een kwadratische vergelijking. En die kwadratische vergelijking wordt meestal niet in die vorm geschreven, maar met alles aan één kant. En dan ook allemaal plussen. Dus dit is in wezen die algemene vorm. Maar ik heb een beetje geherrangschikt. En sommige tekens een plus en een min veranderd. En dan staat er dus iets in waar meestal A, B en C gegeven zijn. En dan is er een soort magische formule die de ABC-formule heet. En die kan je onthouden.
Ja.
Dat is op zich al nuttig om af en toe formules te onthouden. Want dan moet je gestructureerd nadenken en zo. Dus die ABC-formule kan je onthouden en dan toepassen.
Ja.
En voor sommigen is dat een doodzonde als je dat doet. Waarom
is dat een doodzonde dan?
Nou, dan gebruik je formules die je niet begrijpt.
Je gebruikt formules die je niet begrijpt?
Ja, dan weet je niet zelf hoe die formule werkt. Maar iemand heeft verteld wat die formule is. En als je hem dan toepast, is dat eigenlijk niet goed. Dus
de stelling van Pythagoras of zo, die kan je toch ook...
Ja.
Ja, die ken je.
Ja.
Ja, waarschijnlijk... Ja. Moet ik hem dan helemaal snappen? Ja, ik hoop dat ik het een beetje kan uitleggen. Maar
ja, ik vind
jij zegt van eigenlijk wel handig misschien.
Het is wel handig om van sommige zekerheden te hebben.
Anders weet die computer het.
Ja, dat kan je ook zeggen. Ja, maar dus het hebben van sommige zekerheden, dat dan niet steeds opnieuw te hoeven doen,
ja,
dat is wel handig. Anders moet je bij alles wat je doet het opnieuw verzinnen.
Ja, een staardeling is ook in zekere zin een formule.
Ja, de staardeling kan ook helpen. Dus in de relatie tot die en der, dus de decimale ontwikkelingen van breuken, die kan je met staardeling heel goed begrijpen.
Ja.
Maar om nog even terug te komen op die formule daar. Ik had dat dus, ik heb een keer bij de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraar een voordracht gehouden, waar ik mezelf voor had uitgenodigd. En toen hebben ze heel lang nagedacht of ze dat zouden doen. En toen werd ik uiteindelijk, toen mocht het uiteindelijk. En toen werd ik geïntroduceerd met heel lang over nagedacht of we hem zouden uitnodigen. Ik stond op een programma als mystery guest. En toen zeiden ze van, nou, hier is hij dan en laat hij maar zien dat hij het buiten kan. En toen had ik zo'n soort vergelijking genomen. Dan had ik eerst een expliciet voorbeeldje met de ABC-formule gedaan.
Ja.
En toen nam ik er eentje met A, B en C erin. En toen zei ik los op. En toen zei ik niet X is iets, maar A is iets. Dus toen schreef ik A is wat daar rechts staat.
Ja,
dat is gewoon, je deelt links en rechts door A en je brengt de C naar de andere kant. En dan omgekeerd en dan heb je de formule voor A.
Ja.
En dan staat er rechts een formule die je voor gegeven waarden van B en C, als bijvoorbeeld B en C positief zijn, hoef je niet die waardes te weten. Dan kan je best wel erachter komen hoe die grafiek eruit ziet.
En dan ga je de grafiek...
En dan teken ik de grafiek daarvan. En die grafiek dus dan heb je dat, als x groot is... Dan is deze bx veel groter dan deze c. Dus dan kan je deze al weglaten. Dus dan versimpelt de formule tot bx gedeelde x gedraaid. En dus b gedeelde x. Nou, die kan je hier wel zo tekenen.
Ik hoop dat we je kunnen horen nog. Maar je bent eigenlijk de formule even aan toelichten. Hè?
Ja,
dus.
En als x klein is, dan overeerst deze. Dus dan lijkt het op min c gedeelde x gedraaid. En dat kun je hier wel tekenen.
Oh ja.
Maar die zit dan aan deze kant.
Dus waarom vinden ze dit dan? Dus waarom vinden wiskundecollega's dit moeilijk als het gaat over het over onderwijs en over.
Nou, het is helemaal niet moeilijk.
Alleen... Nee, waarom vinden ze jou dan moeilijk, zeg maar? Dat bedoel ik meer.
Nou, ik had nogal wat gezegd over dingen die ik in die boekjes had gezien.
Ja, ja. Je bent heel kritisch op wat je ziet in dat basismateriaal.
Ik heb gewoon gelezen in het materiaal dat ik las. En ja, dan ga je op een gegeven moment. In eerste instantie dacht ik van, nou, het is een andere didactiek voor dezelfde stof.
Ja.
En toen, ik ontdekte steeds meer dat gewoon die stof niet hetzelfde was. Dus dat ze met die andere didactiek eigenlijk gewoon de hele inhoud hadden weggedefinieerd.
Ja, er is geen inhoud meer.
Er is
veel minder inhoud.
Veel minder inhoud.
Want dat is wel wat ik er echt uithaal uit wat je nu ook van... Breng die inhoud en ook die formules. En ook die een derde of pi, die interessante vraagstellingen terug in het onderwijs. Want dat maakt het wiskunde ook gewoon leuker, interessanter.
Ja.
Misschien de laatste, wat A is, dat kun je niet weten.
Nou, weet je, dat,
wat is dat, is dat dan?
Nou, dat is ook wel aardig. Ik heb een keer op het faculteitscolloquium hier. Toen kreeg ik een... ik werd gevraagd om... die collega van me, Ronald, die werd gevraagd om... om op het faculteitscolloquium iets te komen vertellen voor wiskunde.
Ja, wiskunde in je vingers.
Ja.
Nou, boekje ik heb, wat jullie hebben geschreven.
Ja, ja, dat is een heel leuk boekje.
Ja.
En vind ik.
Ja, ik ga het even plaatsen op de speaker notes. Ja, ja.
En toen had ze hem gevraagd of die... het faculteitscolloquium is zo'n bijeenkomst waar... waar dan bestuurlijke dingen worden besproken. En dan is er ook nog iets over... leuke dingen in de wetenschap.
Ja.
Uit een bepaalde afdeling.
Ja.
En ik geloof dat ze in eerste instantie Ronald hadden gevraagd om dat te doen. En die had er toegang, er stond zijn hoofd er even niet naar. Dus die vroeg of ik het wilde doen. En toen had ik dus net met de systeembiologen iets leuks. Iets wat ik zelf heel leuk vond. En toen dacht ik, daar ga ik gewoon dat vertellen. En toen heb ik... En ik had een kwartiertje. Dus dan heb ik in een kwartiertje... heb ik verteld... wat er leuk aan dat probleem was en ook wat dingen eromheen. En ook een soort reclameboodschap voor wiskunde, ook zuivere wiskunde in het algemeen. En dat kun je terugkijken op mijn homepage. En
oh, cool,
het is een beetje baldadig. En ik maak ook een vreselijke Engelse taalfout erin. Dus nadat al die bestuurders geweest waren, zeg ik op een gegeven moment, nou, dit is wel. Toen werd ik aangekondigd en dan kijk ik mijn microfoon nog om. En terwijl dat gebeurt, loop ik al een beetje daar naartoe en dan zeg ik van, this will be more. En ik wilde zeggen bottom-up. Maar ik zei bottoms-up. Dat is een liedje van Van Halen.
Ja, het is ook bottoms-up.
Ja, niet in die, dit geval was het een andere connotatie.
Ja, andere connotatie.
En toen heb ik daar het verhaal verteld. Ik had allemaal grappen voorbereid. Ook met de kubus. Dus ik had de kubus in mijn handen. Eerst als symbool voor hoe mooi wiskunde was. Maar ik had ook een grapje voorbereid met dat die kubus door de war zat. Of dat er een patroontje in zat en dat er een andere kubus was die goed gedraaid was. En dat ik die weg zou, dat ik die zou wegleggen en dan die andere terug zou halen, dat die magischerwijs goed was. Maar in de flow van het verhaal vergat ik die kubus achter het scherm te leggen. Dus iedereen zag hem nog liggen.
Oh ja.
En ik had het wel heel erg voorbereid op welke moment ik die grap zou maken. En dus ik liep zo naar de tafel toe om die goed gedraaide kubus te pakken. Toen zag ik dat ze er alle twee nog lagen. En toen moest ik dus in midden in die zin daar iets op verzinnen. En dat... ja, toen zei ik zoiets, nou maatje, ook soort of collapses. En de rest begrepen ze wel. Dus dat... Nou, de ene lachsalvo naar het andere natuurlijk. En,
maar dat ging dus over onder andere dit punt wat jij zou willen...
Ja, ja, dus daar zat ook zoiets in van... je draait de rol van onbekende en parameters om. Dus
ja.
Die vergelijking daar, dat is... X is de onbekende. Dus eigenlijk is het wat X is, dat kun je niet weten. Maar dat reken je dan uit. Maar ja, er zitten dan andere letters in. En misschien dat je die niet kunt weten.
Nee.
Maar in alle vraagstellingen over het gedrag van oplossingen van vergelijkingen... gaat het altijd... Is het heel vaak zo dat je beter de vergelijking kunt gebruiken... om dat gedrag te beschrijven... dan de oplossingsformule.
Ja.
Dus de gedachte van los iets op, einde verhaal... dat is helemaal geen goede gedachte. Want heel vaak... zijn die oplossingsformules heel onderzichtig en kan je beter de oorspronkelijke probleemformulering en die vergelijkingen gebruiken om eigenschappen van die oplossing af te leiden.
En dat maakt ook het interessanter om met wiskunde bezig te zijn. Dat is wel wat ik
maar het grappige is dus het eerste boek waarin ik dit dus heel expliciet heb geformuleerd zien worden, het omdraaien van de rollen van onbekende en parameters.
Ja.
Dat was een biologieboek. Waarin in de inleiding werd uitgelegd dat het heel nuttig is om in een probleemstelling de rollen van de parameters in het probleem, dus in dit geval A, B en C, en X, om die te verwisselen. Okay? Dat realiseren toegepaste wetenschappers zich. En in ons eigen curriculum zitten fundamentele stellingen die beschrijven waarom dat mag. Maar je ziet eigenlijk nooit goede voorbeelden.
Nee.
Zeg maar voor mensen die ook geïnteresseerd zijn in die toepassing, waarin dat uitgelegd wordt. En alle dingen die ik... Ik noemde net dat studiegroep probleem wiskunde en industrie. Een van de eerste dingen die ik... toen ik hier kwam op de VU, ik geloof dat in 2003 we gevraagd werden om dat te organiseren. En toen heb ik meegedaan aan de organisatie ervan. En Nou ben ik even de draad van verhaal kwijt. Dus,
nou, het ging over die toepassingen.
Oh ja, ja, ja. Dus ja. Toen ben ik dat later ook voor onze eigen studenten gaan doen. En toen had ik, had ik dus ook bedrijven die ik via mijn eigen contacten hier binnen kreeg. En toen hadden we op een gegeven moment iemand van de NXP hier, twee keer. Met iets problemen met kleine devices en conductors. Ik ben de details ervan weet ik niet meer. Ja. Maar die had ingewikkelde formules staan. En eigenlijk het enige wat we gedaan hebben toen om hem te leren begrijpen van hoe hij antwoord moest geven op zijn kwalitatieve vragen over wat hij moest doen, was uiteindelijk het opdraaien, gewoon die formules opschrijven en dan de rollen van onbekende en parameters omdraaien. Ja, dus het is zo krachtig.
Ja, dus ik kan hier nog wel heel lang naar luisteren. Ik vind het echt fascinerend. Ik denk voor een toch een beetje alfa persoon dat ik het redelijk kon volgen, ook wiskundig gezien. Ik hoop de luisteraar ook. Ik vond het heel leuk om met je over
ja, en wat aanzet kun je niet weten. Ja? Dat is zo'n is een titel van zo'n artikel. En dat is wat mij betreft is alleen maar mystificatie. We hebben, je kunt met cijfers, je kunt leren te rekenen met getallen en cijfers. Ja. Cijfers en getallen is niet helemaal hetzelfde. Zo kun je ook leren rekenen letteralgebra. En dan spreek je regeltjes af voor dat rekenen.
Ja.
En daar hoef je helemaal niet voor te weten wat die dingen zijn. Het is gewoon een spel dat je kunt spelen. En je hoeft niet steeds te vragen van, is dit nou zo? We hebben gewoon een spel dat we spelen. En dat kun je doen.
Dan maak ik gewoon afspraken over. En dan gaan we dat gewoon eens even bestuderen.
En dan ga je daarmee spelen. Dat is leuk om te spelen. Iedereen vindt het leuk. Ja? Je hebt ook gewoon spellen op het bord waar je regeltjes hebt. En dan moet je met die regeltjes moet je in het spel proberen te winnen.
Ja.
Je kunt ook met je gaat bij schaken er ook niet zeggen waarom mag de pion één stapje naar voren.
Nee, dat is
we hebben gewoon afgesproken dat en dan gaan we daarmee.
Mooi.
Ja, niet dat ik iets van schaken weet verder.
Nee.
En niet dat schaken ook en wiskunde goed vergelijken.
Oh ja, maar dat wordt wel gek genoeg wordt het vaak vergeleken, maar dan hoeven we niet.
Je hebt zo dus die de grote man van achter CITO destijds, die Adriaan de Groot, die had iets over, had een proefschrift over het denken van de schaker, van de schaker. En later is dat belangrijk. Een van zijn promovendi heeft dat doorontwikkeld naar het denken van de wiskundige. En
gek,
hoe leer je wiskundig denken enzovoort.
En dat wordt ook in onderwijs gebruikt van goed worden in schaken. Dan, kijk, als je goed bent in schaken, ben je goed in schaken.
Dat is maar,
dat je dan wiskunde leert.
Maar dat je dan zou denken als een schaker. Dus er zijn allemaal mensen die niet kunnen schaken.
Ja.
Nou, dat misschien dat ik dat niet moet zeggen. Maar,
nee.
Want ik kan zelf ook niet schaken. Maar
nee.
Dat je gaat nadenken over hoe iemand die een bepaald vakgebied heeft, denkt over dat vakgebied.
Ja.
Terwijl je eigenlijk zelf niet echt ter zake kundig bent in dat vakgebied.
Nee, waarom zou je dat doen?
Dat,
Joost, het was heel leuk om hier op je kantoor te gast te zijn. Dankjewel voor je tijd.
Ja. En dan, zijn
we
er al?
Ik vrees wel dat we er zijn. Ah, we zitten ruim op een uur, dus laten we hem gaan afronden. Ja, maar kom nog eens een keer terug. Misschien nog een keer in de studio of misschien nog eens een keer.
Ik zou je nog een cadeautje meegeven. Dat boekje van een
boekje. Ik ga het even plaatsen ook op de website. Dat ga ik met heel plezier lezen. Ik vind het best wel heel belangrijk wat je ook fundamenteel aangeeft over wiskunde weer in het hart van onderwijs plaatsen. Dat daar gewoon heel veel in te winnen is. Dat het heel leuk is, heel interessant is. Heel nieuwsgierend makend.
Ja. Als je dat boekje koopt, dan steun je het orkest van de 18e eeuw.
Ah, kijk.
Dat
is het boekje Weeskunde in je vingers.
Ja, dat is een type. En ik vond dat een beetje creatief van die typesetters.
Ja, een opwebcursus voor liefhebbers en andere freaks.
Ja, dat was de subtitel die ze verzonnen had. Ik weet niet of dat woord freak een goed woord was.
Nee.
Dat
is, ja, maar dan plaats je het een beetje als jij een beetje gek bent.
Ja.
Zodat. Jij kan iets wat de rest niet kan. Dat is natuurlijk niet zo. Ja, je bent
ik kan ook wel dingen die de rest niet kan. Maar het is niet zo dat. Kijk, je hebt het onderscheid tussen hogere wiskunde en lagere wiskunde.
Ja.
En ik zeg altijd van je moet hogere wiskunde omlaag halen. En dat klinkt een beetje als tear it down, zoals de beeldenstorm of zo. Maar het idee dat mijn ambitie, ook in mijn oratie, was wel heel erg om dingen die ingewikkeld waren, om die proberen uit te leggen op zo'n manier dat iedereen het kan begrijpen.
Ja.
En dan maak je van hogere wiskunde lagere wiskunde. En soms kijk je wel eens als je ergens een verhaal verteld hebt en wil je ergens op doorgaan. Ja, maar dat is hogere wiskunde. Ja.
Nee,
kijk, je moet het onderscheid maken tussen. Je hebt ook een onderscheid tussen zuivere wiskunde en toegepaste wiskunde.
Ja.
Dat vind ik ook geen goed onderscheid. Maar je hebt wel heel veel wiskunde waarvan ik zou zeggen dat is poor mathematics. Dat heeft Willy Jaeger heeft dat. Dat is een beroemde Duitse toegepaste wiskunde. Hm. Die zei van dat onderscheid is gewoon niet goed.
Poor mathematics.
Je moet onderscheid maken tussen good mathematics en poor mathematics. En dat is veel te veel poor mathematics.
Ja. Joost, dankjewel voor je tijd. Superleuk. Als je nu luistert en je wilt het gesprek reviewen, dan kan dat natuurlijk. Of een reactie achterlaten op chipcast.nl. Hoe eerlijker, hoe beter. Kan zelfs via de voicemail op chipcast.nl. Ik ben van alle markten thuis. Joost, dankjewel.
Chip, dankjewel. Ja, Ivar.
Ivar aan de...
Je moet altijd technici ook bedanken.
Zonder Ivar gebeurt er helemaal niks.
Ja. Dankjewel.